Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 45 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 45, vers 1 en 2.
Thank you.
tekstlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de Handelingen der Apostelen, daar van het tweede hoofdstuk, vanaf vers 1 tot en met vers 13. Doch vooraf de weddenseren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulden het hele huis waar zij zaten. En als er van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden alle vervuld met een heilige geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem, wonende godvruchtige mannen van alle volken, degene die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen eniegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partners en Meders en Elamieten en inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, terwijl bij Cyreen ligt, en de uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen zeiden spottende: ze zijn vol zoete wijns. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we dus hier een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, ook op deze Pinksterdag in 2009 hebt gij ons nog weer samengebracht. En mocht het zijn in uw gunst en gemeenschap. Want ach, Heere, Wat zullen wij in deze wereld toch doen als wij niet verzekerd zijn van uw gunst en gemeenschap in Christus? Wij hebben deze aarde tot een vloek veranderd, o Heere, maar gij zijt de uwe tot een vloek geworden in de toerekening op dat vervloekten het eeuwige leven zouden beërven. En lieve Heere, wil gij ook daartoe deze morgen de prediking aanwenden, opdat er nog vele zielen gered zouden mogen worden uit de klauwen van de Satan, waar wij van nature alle in verkeren en we hebben er geen last van. Maar gij mocht het ons nog eens tot een last maken, opdat we zouden vragen naar onze schepper en naar onze vermeerder, die ons zozeer goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft, in zijn beeld, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En o Heere, dat die geest van Pinksteren nog mag uitgestort worden op alle vlees, hetgeen reeds geschied is op de eerste Pinksterdag in het Nieuwe Testament, in de handelingen der apostelen, waarvan wij gelezen hebben, maar dat de doorwerking van uw lieve geest ook in onze dagen nog zou geopenbaard worden, opdat er nog vele toegebracht zouden mogen worden tot de gemeente die zalig moet worden. Heren, want de aarde bestaat nog, we weten niet voor hoe lang, maar zolang de wereld nog bestaat, zult gij toch uw koninkrijk nog uitbreiden en nog zielen toebrengen en de prediking daartoe nog uit doen gaan. O Heren, mocht gij al uw ganige trouwe knechten nog aangorden met kracht uit de hoge, met die geest van Pinksteren waardoor de apostel Petrus gepredikt heeft op de Pinksterdag, en waar door middel waarvan hij er 3000 zielen mocht vangen in het net van het evangelie. O Heere, gij zijt nog machtig het te doen. En de aarde zal toch nog een keer vervuld worden met de kennis des Heeren, hoewel de benauwdheid der tijden toeneemt. En Heere, gij hebt het voorzegd, gij hebt het in uw woord voorzegd, en dat we ons niet bezig zouden houden met onbenulligheden, maar met het allernoodzakelijkste in ons leven, dat wij met God verzoend worden. Want er is geen verberging voor de toekomende toren daarom dan onder de vleugelen van Christus. Onder zijn vleugelen is er verberging van de toekomende toren. En o Heere, dat we daarvan een besef kregen, maar niet alleen een besef, maar een diepe doorleving, opdat we zouden roepen naar de God des levens, en dat we mochten zien als gebetenen op die verhoogde slang, het welk Christus typeert, gelijk Mozes die slang verhoogd heeft in de woestijn. O lieve Heere, dat we op hem mochten zien en op hem alleen. Want die op Christus ziet, die zal eeuwig behouden worden. En Heere, dat is uw eigen werk. En waarvan de psalmdichter getuigt, gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. O Heere, dat we dat ook in deze morgen zouden ervaren. En maak er zelf nog plaats voor, Heere, want we zijn van die mensen, van die aardse wezens en van die vleeselijke wezens, die alleen maar horizontale gedachten koesteren, maar mochten we eens verticaal bediend worden door woord en geest, o Heere, opdat uw eer nog opklimmen uit het stof, opdat er zielen nog wakker geschud worden voor het eeuwige verderf, en mochten zien op de verderver der zonde, en dat is Christus, dat is de vernieler der zonde. O lieve Heere, wat zijn we toch uit de aarde aards, maar gij zij de Heere uit de hemel, en gij doet uw woord nog uitgaan over het rond der aard, en mocht het zijn in de zuiverheid en in de mening van de Heilige Geest en door de Heilige Geest, want dan zal het niet ledig tot u wederkeren, maar daarmee zult gij doen wat u behaagt, o Heere. En mochten ook vele ogen opengaan voor de benauwdheid der tijden waarin we leven, En maar er zijn vele slapenden. O Heere, wat is dat toch aangrijpend. Dat er zoveel slapen. En zoveel die opgevoed zijn bij de christelijke waarheid, bij uw woord. Die op de zonderscholen, op de catechisatie hebben gezeten. En die maar in alle sleur zondags ter kerke gaan. En daarvan geen profijt hebben. Omdat het met het geloof niet gemengd is. O Heere, dat gij er nog eens, dat gij nog eens door de rijen wilt gaan. En dat gij er nog eens wilt beroeren. Dat gij dat uw heilige wet die hij de sterveling zet in het binnenste ingewand nog eens kwam te ontwaken, te verschrikken. Want een mens moet verschrikt worden ten dode. Opdat hij zijn eigen ellende en ongeluk en verlorenheid zou mogen zien en inleven. En toestemmen, o Heere, want daar hebben we moedwillig om gevraagd. En dat, het is met, dat we het eens met u eens mochten worden in ons oordeel. Want Heere, daartoe zijt gij gekomen, voor de zulke tot een eeuwig voordeel. Het doet aan uw woord gepaard gaan met de kracht des geestes. O Heere, we smeken het u. Dat het geen vertoning zou mogen zijn en worden van menselijke woorden. Maar dat het een betoning zou mogen zijn van uw woord met kracht. O Heere, want het geloof zelf is geen krachtig ding, maar uw woord is krachtig. Het is als een tweesnijdend scherp zwaard. En mocht gij daartoe ook deze dag nog eens aanwenden, uw woord, als een tweesnijdend scherp zwaard, dat verwondt en heelt. Dat dood en levend maakt. O, wij bidden u, lieve Heere, dat het ook deze morgen zou mogen geschieden. Maar niet alleen deze morgen. Maar dat we vanaf heden uw naam zouden vrezen. Niet in wettische vrees, maar in kinderlijke vrees. En Heere, we zitten er bij elkaar om uw woorden te horen en niet de woord van een mens. En zou het ook mogen zijn op alle plaatsen van uw heerschappij, dat we mochten horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En Heere, gedenk daartoe ook al de weduwen en de wezen, ook die onder ons zijn en waarvan wij niet weten, maar Heere, Gij weet ze te wonen en Gij weet hun omstandigheden. Ook van de wezen die er zoveel, bij zoveel duizenden zijn op aarde. Mocht Gij ze nog voorzien van het nodige, mocht Gij de weeshuizen nog zegenen met uw aanwezigheid. En dat alle wereldgelijkvormigheid zou mogen worden vernietigd. Want ook op de zendingsvelden, voor het overgrote deel, wordt het bediend door een wereldse religie. Heer, we hebben het gezien. En aanschouwd dat het niet uit u is. Maar dat het aangekleed wordt met een godsdienstig jasje. Maar dat de bediening niet uit u is. En mocht gij dat soort zendelingen wegnemen of bekeren. Want ach, lieve Heren, we kunnen wel een grootse organisatie opzetten, maar gij doet het door woord en geest, zonder opsmuk. En dat heb gij ook betoond op de Pinksterdag, dat gij het doet van boven naar beneden. En alles wat een mens organiseert en aan horizontale bewegingen tentoonspreidt, het zal vruchteloos blijven. Het zal de dood uitwerken. O Heere, maar mochten we door u bediend worden. Want dan zal het evangelie zijn met kracht. Met majesteit. Met heerlijkheid. En mocht gij ook de kinderen daartoe opwekken. en een open hart geven. Want het evangelie is niet alleen voor volwassenen, maar ook voor de kinderkens. Want uit de mond der kinderkens hebt gij uw sterkte gegrondvest. O Heere, open die kinderharten alstublieft. We brengen onze kinderen tot u. En we weten ze niet te bedienen, maar gij weet ze te bedienen. Door woord en geest. Heere, we bidden deze morgen speciaal om de kleine kinderen. Mocht gij ze bedienen uit uw heiligdom. En mocht gij ze nog aanraken, lieve Heere, in hun harten. Dat ze hun hart aan u zouden uitleveren. Want we leven, het volwassen geslacht is een geslacht dat slaapt. Maar mocht gij dan de kinderen nog opwekken. Mocht gij dan nog de kindertjes uw lof doen vertellen. Heere, we bidden het u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Geliefden, het tekstgedeelte voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Handelingen 2, daarvan de verzen 1 tot en met 4. Handelingen 1, Handelingen 2, de verzen 1 tot en met 4, waar wij als nog lezen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtiglijk bijeen. Er geschiedde haastiglijk uit den hemel een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulden het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En zat op een iegelijk, en het zat op een iegelijk van hen, en ze werden alle vervuld met een heilige geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Geliefden, op de dag van het Pinksterfeest was Gods verzoenende volk eendrachtiglijk bijeen, om de tweede trooster af te bidden, die Christus hen beloofd had voor zijn hemelvaart. Hij heeft gezegd, ik zal u de tweede trooster zenden. En daartoe moest hij zelf ten hemel varen. Want na Pasen komt hemelvaart en na hemelvaart komt Pinksteren. En die orde kan nooit worden omgekeerd, want Pinksteren geschiet op grond van Pasen. Ik moet het eigenlijk anders zeggen, u kunt nooit de Heilige Geest ontvangen als uw zonden niet vergeven zijn. En ik zal het nog nader zeggen. Als uw zonden niet vergeven zijn, bent u niet wedergeboren. Een mens wordt niet bekeerd door de heilsfeiten. Hoor je? Maar wel op grond van de heilsfeiten. Op grond van Christus verzoenend lijden en sterven. En de wedergeboorte begint met de vergeving der zonden. Er zijn er velen die het anders leren, kunt u zeggen, maar daar heb ik niks mee te maken. We hebben te preken wat Gods woord ons leert. En dat is ook de bevinding der heiligen. Er kunnen veel bemoeienissen Gods in uw leven zijn, maar zijn uw zonden vergeven, geliefde? Daar gaat het om. En daar loopt het over. En dat hebben we overdacht op de eerste paasdag. Maar hebben we ook persoonlijk kennis aan het heilsfeit van Pasen? He? Namelijk aan de vergeving der zonden. Heeft God u en mijn zonden al vergeven in en door Christus? Want dat is de grond om Pinksterfeest te vieren in de toepassing des harten. En het Pinksterfeest, geliefde, werd onder het Joodse volk gevierd ter gedachtenis aan de wetgeving op de Sinaï. Het woord Pinkster is afgeleid van het Griekse woord Pentecoste. Dat is de 50ste dag sinds het heilsfeit van Pasen. En ook tussen de tweede dag en het eerste Pascha, dat kunt u lezen in Exodus 12, en de wetgeving op de Sinaï liggen 50 dagen. Tussen de tweede dag van het eerste Pascha en de wetgeving op de Sinaï liggen 50 dagen. En tussen de opstandingsdag van Christus en de Pinksterdag liggen ook 50 dagen. En die 50 dagen zullen 7 volkomen sabbatten zijn. Hè? Kunt u lezen in Leviticus 23. Dus
7 is het getal van de volheid in de Bijbel. Hè? En de tweede oud-testamentische paasdag is de eerste dag der week. Moet je opletten. Tegenwoordig lopen ze over de zondag te strijden, over de eerste dag der week. Maar dat staat in Gods woord. Hè? De tweede oud-testamentische paasdag is de eerste dag der week. Namelijk de opstandingdag van Christus. En dus de christelijke Sabbatdag is dus ook uit de instelling van het Pascha te bewijzen. En ook Pinksterdag viel op de eerste dag der week. De dag na de Joodse Sabbatdag waarop het Pascha is ingesteld. En op de eerste dag der week gedenken wij twee grote zegeningen. Namelijk de opstanding van Christus uit de doden en de uitstorting van de Heilige Geest. En we hebben het opgelezen, geliefde, gedenk de Sabbatdag, hè, dat gij dien heiligt. Dat was de zevende dag. De zaterdag. Maar die gold alleen voor het volk der Joden na de letter. Maar in de nieuwtestamentische bedeling, geliefde, is de Joodse Sabbatdag de zevende dag vervuld in Christus. En de dag des Heren is een kroningsdag van Christus. Krachtens de opstanding van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste dag der week. En de eerste dag der week is een nieuw testamentische Sabbatdag. En die is geheiligd door Christus en de Heilige Geest. De eerste dag der week is dus de dag die God geheiligd heeft. En door de christelijke kerk geheiligd dient te worden. Het is mij onlangs nog eens helder openbaard, geliefde, dat de wetgeving op de Sinaï met Christus het graf is ingegaan. En dat Christus als de vervulde wet, weet je wat dat is, een vervulde wet? Dat is het evangelie. En dat evangelie moet de volkeren verkondigd worden. Dus Pinksteren is eigenlijk het vervulde evangelie. En de wet heeft niet afgedaan. Maar is met bloed bedekt en de Vader is verzoend door de volkomen offerande van zijn Zoon. En God is verzoend door de offerande zijn Zoons. En om die grondreden prediken wij u de bekering en vergeving der zonden. En geliefde, zijn er onder ons nog die zich totaal verloren gevoelen en ten dode door de slangen gebeten zijn? En begeert u met God verzoend te worden? En van de zonde en uzelf verlost te worden. Zie het Lam Gods. Dan moet u op Christus zien, de verhoogde slang. En dan bent u gered voor de eeuwig en voor eeuwig zalig. Maar geliefden, het moeten ligt niet in onze macht. Ook niet in onze wil. Ja, zondigen. Maar het op Christus zien, het moet op Christus te moeten zien, dat ligt niet in onze macht. Hoewel wij er gaarne mee werken met het moeten. Maar als het moet, is niemand die het doet. Er is dus meer nodig dan een oproep om op Christus te zien. En dat is de wedergeboorte. En u zegt, hoe komt de wedergeboorte tot stand? De wedergeboorte komt tot stand door het spreken van de borg. Door de kracht des Heilige Geestes, door de levendmakende kracht van de Heilige Geest. En een geliefde, ik heb het wel meer gezegd, maar ik wil dit benadrukken in onze dagen. Christus spreekt zijn volk zalig. En als u zijn stem hoort, door woord en geest, dan bent u zalig. Een mens zou er alles voor willen doen om zalig te worden, maar dat Christus alles gedaan heeft voor onze zaligheid, dat is een mens te licht en te gemakkelijk. Maar geliefde, wacht niet op een proces van bekering. Maar bekeert u heden. En dan zal het geloof vanzelf wel volgen. Waarom? Omdat al uw pogingen om uzelf te bekeren in de dood zullen uitlopen. Tenminste, als u Gods wet serieus neemt. En als u dan als een dode zonder openbaar komt, geliefden, en niets dan een goddeloze. En dan blijft er nog één middel over, namelijk de middelaar. die dode zondaren tot zich trekt en de zoon van zijn kleed doet aanraken. Maar zalig worden is zo eenvoudig, geliefde, als God het me doet. En als wij maar worden die we in Adam geworden zijn. En als u als een ter dood veroordeelde op Christus mag zien, geliefde, omdat hij u daartoe aangeraakt heeft, dan neemt hij uw last der zonde over en dan rekent hij u naar zijn gerechtigheid toe. En dat is, ja, dat is zalig worden. Want Christus doet niks liever dan verloren zondaren redden van de welverdiende straf. Maar weet u wat ons ongeluk is, geliefde? Wij willen niet gered worden als een totaal verloren zondaar. En als er geen wet bestond die ons het vonnis van de drievoudige dood zou presenteren, dan zouden we in onze verwaandheid menen dat God de zonde wel door de vingers ziet. Of dat Christus ons sowieso genadig is, terwijl we ons bestaan voortzetten in de staat van de oude mens. Dat is bedriegelijk. En gelukkig dat de wet altijd staande blijft. Maar de wet is voor Gods verzoende volk geen letter om die te doen, hoor. Want die hebben een andere bron des levens. Namelijk de wet des geestes in Christus Jezus. De wet des geestes des levens in Christus Jezus. Dat is de wet des geestes des levens in Christus. En dat is de evangelie. Paulus zegt, want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. De wet der 10 geboden verandert dus nooit in het evangelie, hoor. Want de wet is en blijft de bediening des doods. Maar in Christus heeft de wet der zeden geen uitvoerende macht, nog gezag meer. Want gij zijt niet onder de wet, volk des heren, maar onder de genade. En als we onder de genade staan, dan staan we onder het gezag van de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, ofwel onder de macht van het evangelie. En onbekeerde en onverzoende mensen staan onder, zonder onderscheid onder het verdoemend gezag van de wet. Maar Gods volk staat onder het genadegezag van het evangelie. O geliefde, stelt u onder het gezag van Christus en val hem onder onvoorwaardelijk te voet. Want hij is zeer genadig en barmhartig en groot van goede tierenheid. Christus is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar opdat hij de wereld behouden zou. En als u, als jij jongen enkel wereld in moet leven, sla dan het oog op Christus en roep hem aan totdat hij u genadig zij. En nadat Christus zijn jongeren gezegend had op de berg die hij bescheiden had en ten hemel gevaren was, keerden de discipelen met grote blijdschap terug naar Jeruzalem om de tweede trooster, de Heilige Geest, die hem beloofd was, in te wachten. En die was hen van Christus wegen beloofd van de Vader. De eerste trooster was heen gegaan, was Christus. En nu moesten de discipelen wachten op de belofte des Vaders om de tweede trooster, de Heilige Geest, die het uit Christus nemen zou om de kerk in alle waarheid te leiden, te troosten en te vervullen met zichzelf, in te wachten. En de Heere had zelf tot de zijne gezegd: nog vele dingen heb ik u te zeggen, maar gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, dat is de Heilige Geest, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal het van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En hij zal de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Dus Pinksterfeest is zoals gezegd het feest van het vervulde evangelie. Pinksterfeest brengt een schat van zegeningen in de kerk. Namelijk de Geest zelf. En door de Heilige Geest zal het kerkvergaderend werk van Christus voortgezet worden tot de voleinding der wereld. Dus de uitstorting van de Heilige Geest, geliefde, is een gave des Vaders, die afgebeden is door de Zoon. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. De Heilige Geest spreekt geen nieuwe dingen. Maar hij neemt het uit Christus om het de kerk te verkondigen. Dus God de Vader heeft de Heilige Geest gezonden in de naam des Zoons op grond van zijn voorbedding en op grond van zijn volbrachte middelaarswerk. En op zijn beurt brengt de Heilige Geest Christus mee in alles wat hij is en heeft bij de Vader. Want de Vader is in Christus verheerlijkt en met zichzelf verzoend. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En die verzoening, gemeente, wordt door de Heilige Geest in de tijd toegepast en bevestigd in de harten der uitverkorenen. De Heilige Geest is het onderpand van de verlossing door Christus aangebracht. En dat is de geest van Pinksteren, dat is de parakleet. Een parakleet is een trooster, een leider, een opvoeder. Hij zal voor de kerk doen wat Jezus voor de zijne deed tijdens zijn omwandeling op aarde. Christus was gekomen in de naam des Vaders, maar de Heilige Geest is gekomen in beider naam, in de naam des Vaders en des Zoons. De geest van Pinksteren, de derde persoon van de drievuldigheid Gods, is de zaakwaarnemer van God in Christus op aarde. Ten behoeve van de strijdende kerk. En Christus, de tweede persoon in het goddelijke wezen, vertegenwoordigt zijn kerk in de hemel, in de troon, als Sion's zaakbezorger en pleitbeslechter bij de Vader. Dus Christus is pleitbeslechter in de hemel en de Heilige Geest is pleitbeslechter op de aarde. En die goddelijke plaats, die taak van de Heilige Geest inneemt op aarde in de naam van de Vader en de Zoon, die pretendeert de paus in te nemen. En dat is een onvergeeflijke zonde hoor, tegen de Heilige Geest. Er komt geen paus in de hemel, want dat is de antichrist. En die de paus hun vriend of broeder noemen en met Rome meeheulen, zullen desgelijks vergaan, wie zij ook zijn. En wat voor klinkende namen ze ook hebben. De Heilige Geest is dus niet alleen de geest des Vaders, maar ook de geest des Zoons. Christus is Sion's voorbidder in de hemel en de Heilige Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan kunt u lezen in Romeinen 8, vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Christus is de voorbidder, Christus is voorbidder en de Heilige Geest bidt ons voor. Die bidt voor ons, volk van God. Dat lijkt hetzelfde, maar dat is het niet. Christus is onze voorspraak bij de Vader, maar dat kan van de Heilige Geest niet gezegd worden. De Heilige Geest is geen middelaar, zoals Christus dat wel is. De Heilige Geest beweegt de kerk tot bidden. En hij zelf bidt in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dus Christus bidt voor ons en de Heilige Geest bidt ons voor. Ja, zo is het. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtiglijk bijeen. En ziet u, eerst moet de dag van het Pinksterfeest vervuld worden, want anders kon de Heilige Geest niet komen. Dat is nog zo. Het moest eerst de 50ste dag worden, geliefde, want op de 50ste dag is de wet geopenbaard, namelijk om die te doen. En al die mensen gingen vrolijk aan de slag om het werk der wet aan te vangen, maar ze gaven er spoedig de brui aan toen God de berg liet donderen en de donder van de wet met de bliksem van zijn heiligheid gepaard liet gaan. En ja, toen riepen al die mensen tot Jezus om hun ziel gered te krijgen. Nee, geliefde. Toen riepen al die wettisch ontdekte mensen tot Mozes. Spreek gij met ons en wij zullen horen dat God met ons niet spreekt opdat wij niet sterven. U zegt, waren dat al die mensen die het bloed aan de deurposten van hun huizen gestreken hadden? Waren dat al die mensen die het paaslam geslacht en met bittere saus gegeten hadden? Ja, dat waren zij. Dat waren die mensen. En dat was Gods verbondsvolk. Maar in het merendeel heeft God geen welgevallen gehad, geliefden. Ze gebruikten wel de middelen des verbonds, Maar de betekenende zaak hielden zij in ongeloof ten onder. En geliefde, het is ons bekend, het is in het woord geschreven, dat Christus is wel tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, hebben hem niet als een geschenk des vaders aangenomen, maar verworpen. Maar zo kon het verbondsvolk niet ingaan in het beloofde land, vanwege hun ongeloof. Je kunt onder de middelen der genade verkeren, geliefde, maar als je de middelaar des verbonds niet kent door het geloof in de verzoening van al je zonden, ga je onder de middelen der genade met de tekenen, met het teken des verbonds aan je voorhoofd voor eeuwig verloren. Slaat er toch eens acht op. Dus op de 50ste dag werd de wet Gods op de Sinaï geopenbaard, gepaard gaande met rood, donder en bliksem van Gods heiligheid. En geliefde, is de wet Gods zo wel eens geopenbaard, namelijk in zijn verdoemende kracht. En toen dat geschiedde in het leven van Jesaja, van de profeet Jesaja, in het kader van zijn roeping tot profeet liep, riep hij uit: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden eens volks dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Israëlen, gezien. Dus als je nog nooit vergaan bent, geliefd, in het licht van Gods heiligheid, dan weet je nergens van hem. De mens kan zich heel wat verbeelden van de wet, hè, van A tot Z uit het hoofd kennen. Plus de belijdenissen der kerk, hè, maar dan zit die kennis nog een voet te hoog. Hoor. De wet is geestelijk en Gods gebod is levend en krachtig en scherp snijdender dan een enig tweesnijdend zwaard. En dat gaat dwars door je hart, dwars door je ziel, dwars door je beenderen. En het is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. En je kan van God niks verborgen houden. Dus als de wet wordt in je leven, dan verga je in het licht van de eeuwigheid vanwege de goddelijke majesteit en heiligheid. En dat gebeurt op de 50ste dag. Dan ben je 50 dagen op weg en dan is het sterven en God ontmoeten. Ja, dan heb je wel eens mensen die hebben het over de toeleidende weg. Maar de toeleidende weg is een weg die afgaat welke woest is. Een weg die naar de eeuwige nacht van Gods wraakoefende gerechtigheid leidt. En de geliefde, ik wilde wel dat u 50 dagen op weg was. Hè, want dan was het met u gedaan. Met die oude mens. Want die oude mens moet eraan. Voordat de nieuwe mens in Christus kan opstaan. He, tegenwoordig zijn er velen die hun leven lang op de toeleidende weg. En dan vallen ze halverwege met een schrik in de hemel. Mis in de hel. Die zogenaamde toeleidende weg is slechts een wegversmalling op de brede weg des verderfs. Laat u zich niet bedriegen door al die inzegenende preekstoelhanden, geliefden. Gods uitverkoren volk komt op die weg in de dood uit, omdat zij op de brede weg midden in de dood liggen. En daar hoort ook de toeleidende weg bij. Want die weg is Christus niet. Want Christus is de weg. Christus is niet een weg. Je kan op weg zijn naar de vrijstad, maar dan ben je er nog niet in, hoor. Degene die dat leren, dat zijn zielenbedriegers. Als de wegen ophouden en de bloedwreker zit u op de hielen, en de bergen van ongeloof stijgen boven uw nood uit, dan is er geen weg meer. En dan staat u voor de zee van kolkend water, waar elk levend schepsel zal vergaan. Nee, maar dan is het Gods tijd om de weg te openbaren. Namelijk in het verlies van uw leven, want in dat verlies ligt de eeuwige winst. En dat is zo eenvoudig, geliefde. Maar we willen het niet van God verliezen. Daar heb je het. Maar in de ondergang van het vlees, hè, van de oude mens, volgt de opstanding in de geest. Maar ja, de mens wil van nature wel Pinksterdag vieren. Tuurlijk. Hè, maar niet de Pinksterdag op de 50ste dag. Hè, want daar staat de mens met afgekapte handen en met de dood in zijn schoenen voor God. Nee, de mens wilde wat vanaf doen, die wilde wat dagen vanaf doen. En met 10, 20 of 30 dagen van angst, tranen en gebeden God bewegen om van de eis der wet te relativeren. Ja, om die te relativeren. En kon het zijn de straf der zonde door de vingers te zien. Maar geliefde, daar zou God ophouden God te zijn. Want hij kan alleen maar genadig zijn op grond van volkomen voldoening, op grond van recht. Ja, de mens wil desnoods volzalig worden met 49 dagen zoeken, vasten en bidden. Als die 50ste dag maar niet aanbreekt, namelijk de dag van Gods recht. Ja, hij wil wel ten avondmaal gaan en de gezelschappen bezoeken. Want zijn bedoelingen zijn zo goed. En de rijke jongeling werd toch ook door Christus bemind. Ja, dat is de generale theologie van vandaag. Maar als je zo sterft, ziel, dan is Gods recht in uw leven niet verheerlijkt. En als dat niet gebeurt, aan deze zijde van het graf in Christus, dan zal God zijn recht verheerlijken in je verdoemenis. Dat is voor eeuwig mis. Dus voordat het Pinkster wordt geliefd en op grond van Pasen in uw leven, dan zal God u de Pinksterdag van de wet doen beleven. En toen het gebod gekomen was, geliefd in mijn leven, had ik geen leven meer. Toen stond de oude Adam op in zijn kracht en deed alles wat God verboden had. Hij heeft het nooit beleefd. En van de Sinaï in bliksemstralen ging het, daarvan ging het naar het paradijs. En toen was het eeuwig met mij gedaan, krachtig het vonnis van het paradijs wordt. Maar in die stonden van het gericht waar ik geheel hulpeloos, krachteloos en goddeloos de wetsdood stierf, is de tweede Adam mij geopenbaard als één die de sleutels heeft van de hel en van de dood. Ja, toen moest de duivel me loslaten. Want toen sprak hij het vernietigend vonnis over de dood, hel en duivel. En o geliefde, toen viel het zo vlak onder dat heilige recht. Het was me goed wat Christus met me deed, dan zou hij me voor eeuwig wegwerpen. Maar hij heeft tot mij gezegd, ik heb de sleutels der hel en des doods. Niet de duivel, maar ik. En in dat goddelijke ik verloor ik mezelf. Want hij had de sleutels van de eeuwigheid en dat was mij eeuwig genoeg. Maar toen hij die poorten van de hel begon te sluiten, geliefde, die voor mij wijd open stonden met de inleving van mijn hellevaart, toen ontsloot hij in dat helledal van Achor een andere deur, namelijk zichzelf. En hij deed mij opstaan uit mijn zondegraf op zijn spreken en ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. En ik kon het toen van blijdschap echter niet goed geloven, maar de zaligheid staat of valt niet met een zwak of sterk geloof. Want dat loopt over de toegerekende gerechtigheid van Christus en dan is het Pasen geweest in uw leven, geliefde. Maar toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de 50ste dag. En daar sprak de tweede trooster in mijn totale verlorenheid, in de ervaring van mijn dood en doemvonnis, zonder dat ik enige wettische benauwdheid had. En ziet, ik ben met jullie de alle de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Ik kan er slechts over stotteren en stamelen, woorden schieten tekort, maar over hem die mijn ziel lief heeft, kan ik niet zwijgen, hoewel mijn tong tekort is om Christus aan te prijzen, die alleen te prijzen is. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtiglijk bijeen. In de dagen tussen hemelvaart en Pinksteren was de kerk niet verdeeld. Ze waren één van zinnen, één in de leer, één in geloof, één in één van hart en ze hadden alle dingen gemeen. Het is één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Geen verdeeldheid. De oorzaak van de verdeeldheid der kerk is gelegen in het feit dat men niet één is in de zaken zoals de bovenstaande tekstversen leren. En allerlei soorten van geloof hebben hun intrede gedaan. Maar men is er niet mee klaar door de belijdenisgeschriften in de mond te nemen als men over de toe-eigening van het heil fundamenteel verschilt. Als dat zo is, dan is er geen sprake van eenheid. maar van verdeeldheid, die angstvallig verzwegen wordt. Over de heilsleer, geliefde, mag geen verschil van opvatting bestaan. En ook niet over de toe-eigening van het heil. Er mag in het geheel geen opvatting, nog mening over de leer der zaligheid bestaan. Gods woord bestaat niet uit meningen of opvattingen, menselijk. De zin en mening van de Heilige Geest bestaat niet uit menselijke zienswijzen, opvattingen en meningen. Wel nee, mensen. De zin en mening des Geestes openbaart zich in het hart, geweten en verstand. Altijd overeenkomstig de Schrift. Het is de Geest van Christus die de ware eenheid werkt. En wie de Geest van Christus niet heeft, zaait alleen maar onkruid tussen de tarwe. En onkruid. Weet u wat onkruid? Ik heb hier een tuin achter in mijn huis. Nou, aan onkruid hoef je niks te doen. Dat komt direct op. En onkruid, dat wordt veel groter en veel wijzer als Gods arme en ellendige volk. Moet je maar eens opletten. Onkruid gunt iedereen de zaligheid. Maar onkruid gunt Gods arme volk geen streepje licht. Onkruid probeert altijd het getuigenis van de Geest van Christus te overschaduwen. Met blad, blad en nog eens blad. Mooi opletten, geliefde. Ik spreek geestelijk. In menselijke woorden. Onkruid zoekt eenheid te bewerken zonder personele verzoening. En dat is ontbloot van de ene geldende gerechtigheid voor God. Eendrachtig bijeen zijn houdt dus nogal wat in. Dat kost strijd, smaad en vervolging. Dat kost naam, bestaan en baan. Want het eendrachtelijk bijeen zijn in Christus naam is geworteld in Christus en zijn leer. En Christus is nooit van zijn leer te scheiden. En hij zegt het zelf, een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. En die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide, de Vader en de Zoon. Hier wordt niet het geloof ten centraal gesteld, maar het blijven in de leer. Dat is niet zonder het geloof. Maar Gods woord staat boven het geloof, hoor. We hebben allemaal van die geloofsdrijvers in onze dagen. Dat zijn allemaal mensen die van het geloof een Christus maken. Ik geloof er niet in. Niet het geloof is een lamp voor mijn voet, maar het woord. Dus de ware eenheid des Geestes, geliefde, is geworteld in de leer des Vaders, de leer des Zoons en des Heilige Geestes. Want deze drie zijn één. En alles wat georganiseerd wordt buiten deze eenheid begint in de dood en eindigt in de hel. Al sprak men ook de taal van een engel. En de ware eenheid komt dus van boven naar beneden en is uit God geboren. Zullen twee te samen wandelen tenzij dat zij bijeengekomen zijn. Maar om samen te wandelen moet God je eerst samen brengen in Christus en samen verenigen in de eenheid van God drie enig. Want er staat, ze waren eendrachtiglijk bijeen. De tegenwoordige visie over kerkeenheid is een vrucht van valse verdraagzaamheid. Ten aanzien van de leer of ten aanzien van de waarheid van het evangelie. Maar God komt nooit door de deur van de valse kerkeenheid. Zult u het onthouden? De Heere stapt nooit over de kerkelijke mannen heen, zoals men in onze dagen massaal pleegt en durft te doen. Als God Jozua aanzegt niet meer met hem te zijn en het volk te zullen zijn, omdat er een ban in het leger is, dan lijkt het in onze dagen wel of God veranderd is. Men stapt overal met zeven mijlslazen overheen, alsof God de tegenwoordige kerk, gemeente en persoonlijke bannen door de vingers ziet. Geliefde, we gaan God ontmoeten. En dan kun je je vrome stand ophouden en je zielige poot stijf houden, maar wie zal tegen God strijden en leven? Als de tucht niet meer gehandhaafd wordt op de wijze zoals de Heer het bevolen heeft, dan kan men waarheid op waarheid stapelen, hè, vrome preken houden en zielige sentimentele dominee spelen, maar God ziet haarfijn de politieke oogmerken van het tegenwoordige preekverhaal. Dan kun je zeggen, ja, God werkt nog. Ja, dat is waar hoor. Maar als maar niet in je verdoemenis is. He, want God gaat door. Ook ten aanzien van zijn geduchte oordelen. En Gods ware kinderen worden uit de tegenwoordige kerken gepest. En ik weet nog geen predikant op te noemen die vervolgd wordt om de naam van Christus. De eer is weggevoerd. De kroonrechten van Christus liggen vertrapt. En men spant God voor iedere kerker. He, maar over de waarheid van het evangelie en de ware eenheid der kerk ligt mij geen nacht wakker. En als we het sentimentele gehalte wegen van de generale prediking en het tegenwoordige pastoraat, dan kan de wereld nog wel op zijn klompen aanvoelen dat de oordelen onafwendbaar zijn. Het stikt van de opwekkingsbeweging in onze dagen, maar de waarachtige bekeringen moet je met een lampje zoeken. En geliefde, God is er niet mee in de war hoor, want hij gaat door om zijn kerk te vergaderen. Maar vertel me niet dat God krachtig werkt in de reformkerken, want dat is een brute en een profane leugen. De leer van Christus ligt verkracht op de straten van Ascalon en daar doet ook de wachter Sions hart aan mij. Met Van de Groe in de stuurhut en Comrie op de voorplecht tracht men de leer van Christus te kiel halen en de vergeving der zonde op de lange baan te schuiven. Maar daar hangt wel een vreselijk prijskaartje aan, geliefde. Want er worden vele zielen door bedrogen en tegen genoemde oudwijfse fabelen hebben we ons te stellen. Een kerkbank vol onbekeerde ouderlingen in zegen is geen kunst. Maar het zal wel van je hand geëist worden, predikant wie je ook bent. Ik zeg het nog een keer, een kerkbank vol onbekeerde ouderlingen in zegen en bevestigen, daar zal God op terugkomen. Maar om het zwaar des geestes te hanteren, om het vlees te doorsteken en Christus te verhogen, daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Om onbekeerde ouderlingen in te zegenen heb je geen Heilige Geest voor nodig hoor. Dat kan je zo doen, dat is geen kunst aan. Ja, maar om Christus te verhogen en om het recht Gods te verhogen, daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Want alleen de Heilige Geest eert de Vader en de Zoon. En de Vader en de Zoon maken alleen woning in het hart, waar het bloed des lams gezien gekend wordt in zijn verzoenende kracht. En in het ware leven der genade, geliefde, staat alles dwars tegen de omstandigheden in. En Gods ware volk wordt gepest door het heiligend kruis. Ja, ik kom veel christenen tegen die na jaren niet of nauwelijks toegenomen zijn in de kennis van Christus. Hè? Met andere woorden, ze zijn niet toegenomen in het afsteken naar de diepte. En ook de gave des onderscheids wordt eenmalig gemist in onze dagen. Nou bedoel ik niet met de gave des onderscheids van mensen die pretenderen die onderscheid te hebben. U kunt van mij aannemen, geliefde, dat het Filippus zwaar tot schuld geworden is dat hij Simon de tovenaar overgenomen heeft en gedoopt had. Hè? Maar toen Petrus er aan te pas kwam, toen bleek het de samenknoopsel der ongerechtigheid te zijn. En als de ergernis van het kruis er niet gedaan wordt en dat oordeel is al lang begonnen bij het huis Gods, dan krijg je een vloedgolf van het gunnende christendom dat breed met Christus scherpt ten koste van zijn leer en kruis. En de apostel Petrus trapte Simon de tovenaar geheel bijbels nog keihard op zijn vrome tenen, maar diezelfde tovenaars maken nu deel uit van het leven Revo-leger zachte heelmeesters die niks dan stinkende wonden maken. Maar Hymenaeus en Philetus, wiens woorden en leer voortaten als de kanker, die kunnen nu ongecensureerd publiceren. En ook in de kerkboden van de HAK wordt het voor zoete koek geslikt. En de valse verdraagzaamheid is als het ware ingekankerd. Maar de valse verdraagzaamheid is onverdraagzaam jegens de getuigen van Christus. Mooi maar eens opletten. De valse verdraagzaamheid is zo onverdraagzaam als het over Christus en zijn werk gaat. Maar geliefde, als de gave des onderscheids ontbreekt, dan is er van een eendrachtiglijk bijeenzijn in de geest geen sprake. Al had men ook 10.000 Bijbels en een scheepslading oudvaders ter beschikking. Als er niet een volharden is in de leer van Christus en die van de apostelen, dan ben je aan het kerkje spelen. En als dat het geval is, geliefde, dan speel je ook onder één hoedje met de antichrist. Dat is altijd de vrucht ervan. En degenen die eendrachtiglijk bijeen waren op de Pinksterdag, waren niet op een gezellige wijze bijeen. Dat heb je tegenwoordig, het gezellige christendom. Maar ze waren eendrachtiglijk bijeen gebracht in het bidden en smeken om de komst van de tweede trooster af te smeken. Ja, die er van Christus wegen beloofd was. En door die gebedsgemeenschap was de kerk in verwachting van de tweede trooster. En die geestelijke zwangerschap, geliefde, heeft slechts 50 dagen geduurd. En die zwangerschapsperiode, die geestelijke zwangerschapsperiode, was al zo vruchtbaar, hè, dat men nog tijd had om de ledige plaats van Judas bij God vandaan af te smeken, om zijn opzienersambt weer vervuld te krijgen. En sommigen die leren dat dat een dwaling is, maar dat zijn afgodendienaars. Dat was wel degelijk uit God. Want het apostelschap moest voltallig zijn voor de komst van de Heilige Geest. Dat kunt u lezen in Psalm 109 vers 8. En dat eendrachtelijk bijeen zijn was een voltallig bijeen zijn. Hoor je het? Daarin werd niemand gemist en er kon ook niemand gemist worden die ertoe geroepen was. En de ware kerk is altijd voltallig en nooit gescheiden, hè? Want het lichaam van Christus, dat is niet te scheiden, geliefde. De kerkelijke democratie heeft de ware eenheid monddood gemaakt en het stelsel van meeste stemmen gelden boven Gods woord en wil gesteld. Nou, maar daarvan zijn de bittere vruchten hoorbaar, tastbaar en zichtbaar. Het is een dal van dorre doodsbeenderen gelijk. En zelfs het gros predikanten zijn hier stekenblind voor. Die menen zelfs dat kerkelijke democratie bijbels is. Maar het is de dood in de pot. Want de kerkelijke democratie is een van de oorzaken dat er kerkelijk gezien geen eendrachtiglijk bijeen meer is. Dat het niet meer gevonden wordt. Alles is zo verdeeld als de beenderen van het graf. En professor Wisse heeft gelijk gehad. En hij heeft het voorspeld met zijn legendarische preek, de duivel op vakantie. Nu moet je maar eens luisteren. En weet je wat hij heeft gezegd over die kerkelijke vergaderingen? De vergadering komt, de vergadering zit, de vergadering gaat en de vergadering is mislukt. Nou, dat kun je voor vandaag wel invullen voor elke vergadering. Ja, dat geldt ook de SGP, hoor. Ja, SGP, wat moet je ermee? Weg ermee. De eer is weggevoerd, Ikeboot, en de geest is gaan wijken. En nu zijn er predikanten die zeggen, de Heere gaat ondanks de verdeeldheid toch door. Maar zij vergeten of weigeren erbij te zeggen dat de Heere ook doorgaat met zijn oordelen. En de verharding, geliefde, baart verwoesting. En dan zie ik ze staan, hè, op foto's in het Tadeen en ontvangen ze een lintje. En dan zijn ze bevorderd tot ridder of weet ik veel wat van Jan Klaassen. Terwijl de oordelen zo laag hangen. Tante Lene zou zeggen, dat is een bewijs dat je God niet kent. Het getuigenis van een eenvoudig en gerechtvaardig kind van God heeft in de huidige kerken totaal geen plaats. En men heeft er ook niet de minste interesse in. En of je nu lief of scherp getuigt, in beide gevallen wil de goede gemeente van je van de stuilte werpen. Omdat hun vleeselijke rust en ingebeelde religie verstoord wordt. Dat was ook zo in de dagen van Christus hoor. Hij sprak aangename woorden. Maar toen die ging separeren, toen wilden ze van hem af. Men haat de bestraffende man in de poort. Zelfs de kerken zijn verachters van de leer van Christus geworden. Men proclameert vrede, vrede, geen gevaar. Maar in het gros kerken naait men het volk kussentjes onder de oksels. En zo reist men dodelijk gerust naar de rechterstoel van Christus met een ingebeelde hemel. En geliefd, ik ben ernstig bezorgd over de huidige situatie van vandaag. Zowel in de kerk als in de politiek. Ik ben ernstig bezorgd over uw eeuwige bestemming als u zich niet bekeert. En als u zich niet laat waarschuwen voor de valse leringen die gemeengoed zijn in de kerken geworden. En uw gewetens geven u medegetuigenis dat we niet de strijd hebben tegen vlees en bloed. Hoewel de duivel die lasten rondspreidt, die door velen als zoete koek geloofd wordt. Men leest niet meer, men kan dikwijls niet eens lezen. Want van nature het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Men onderzoekt niet meer, men weigert concreet te zijn, men weigert een rechtvaardig oordeel te oordelen. Dat is allemaal achter de ruggen politiek. Want als het door een weg van recht gaat, dan moet je zelf overboord. Op en onder de kansel. Men weigert de tucht aan te nemen. Maar op de dag van Jezus Christus zal alle onverzoende ongerechtigheid geopenbaard worden. En de enkeling valt ervoor. En die valt door de verrotte planken vloer van zijn of haar vermeende bekering. Want God gaat zeker door in het toebrengen van de zijnen. We zullen er eerst eens een versje van zingen. En wel uit de 87e psalm, daarvan het 4e vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op de rol waar hij de volken schrijft en tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Het 4e vers uit de 87e psalm. De duivel zal over die eendrachtelijke bijeenkomst tussen Pasen en Pinksteren wel woedend geweest zijn. Maar hij kon het werk Gods niet verhinderen hoor. Hij had nog wel een hele massa verkeerd geslacht in zijn macht. Wat waren dat eigenlijk voor mensen, dat verkeerde geslacht? En dat waren de mensen die het werk van de Heilige Geest lasterden en de vervulling met de Heilige Geest met ordinaire dronkenschap vereenzelvigden. Die mensen bedreven de zonde tegen de Heilige Geest. De zonde tegen de Heilige Geest wordt in onze dagen op grote schaal bedreven. Wist u dat wel? En velen zijn er heel niet bevreesd voor. Men slaat de waarschuwing achteloos in de wind. En de Reformedia wedijvert met wereldse roddelbladen en het gaat er eens koek in. Er is geen opmerken meer in onze dagen. Betovering. Daar hebben we geen gebrek aan. En velen lijden aan integere verstandsverbijstering. En als dat soort de kerkbanken bezet, dan worden weigerders heren verdorven. Niet alleen door een zwerm kleine vossen, maar ook door grote vossen. Die de lopend zwanger zijn van basiliscus eieren, die ze uitbroeden. Dat is het sentimentele vlees met zijn goede bedoelingen. Dat doet het goed in onze dagen, hoor. Voor elke platgetrapte teen is er wel een klachtenbureau. Waar men de krokodillentranen afwast met zwijmelwijn en afdroogt met de slip van een fariseersmantel. Er zijn zeer weinig, bitter weinig nuchtere mensen in de kerk. En op alle gebieden. Als premier Balkenende zich een Calvinist durft te noemen, dan durft hij. Nou, dan is de paus een reformator. Geestelijke nuchterheid is er bijna niet meer te vinden, geliefde. Ja, Kuiperianen die zeggen, ik ben een Calvinist. Ja. En Arminianen die zeggen, ik ben zo rechtzinnig in de leer. Ja. Dan studeren ze af over Arminius en dan zeggen ze, dat klopt allemaal, hoor. Die man die heeft goede dingen gezegd. Ja. Maar je gaat er voor eeuwig mee verloren. Met die leer van Wesley. Met die leer van Arminius. Dan ga je voor eeuwig mee verloren. En geliefde, vandaag leert men het zus, morgen zo. En men danst liever met de godsdienst mee dan met Gods volk buiten de lege plaats kwalijk behandeld te worden. Hoor. Dat is het refodom. Maar geliefde, dat leven in Christus, dat brengt lijden teweeg. In je ziel en ook naar het lichaam. Want als de leer van je liefste wordt aangerand, zou je dan kunnen zwijgen. Nee, geliefde, dan zouden eerder die stenen gaan spreken. Maar het ligt snel in de mond om de voetstappen van Christus te drukken, maar dat moet maar eens praktijk worden. Ze moeten elke dag je ruiten maar eens ingooien, je banden lek prikken en je gezicht spugen. Gods rechtvaardige volk onder een kruis ondervindt het belevende lijven. En als je er niks van ondervindt, geliefde, geloof ik niet dat je een gekende des Heren bent. De apostel leert het uitdrukkelijk. En ook alle die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Je kunt ook lijden als een kwaaddoener. Als een die zich met anders doen bemoeit. Nou, ik heb ze wel meegemaakt, door die ze met mijn zaken bemoeid hebben. Nou, die heeft de Heer geslagen. Want achter mijn rug maakten ze de zaak van Christus, die stelden ze in diskrediet. En ze schromen niet om het werk van God aan te raken. Je mag mij wel aanraken. Je mag hem op mijn rechterwang slaan, dan sla je ook maar op mijn linkerwang. Dat zijn de wangen van Christus. Dat zijn mensen zogenaamd met goede bedoelingen. Ja, dat is het integere christendom. Maar ik geloof er niet in, want er zijn geen integere mensen. En dan, maar is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald te willen. Want de feiten liegen er niet om. De Heer zal al die hypocrieten openbaren. Want ijzer scherpt men met ijzer. Maar niet met verrot en subtiele laster, hoor. Ook niet met kinderachtige strootjes om wat te sjoemelen in de marge. Met die sentimentele zooi. En velen accepteren de toets van Gods woord niet meer. Want dan moet men zelf al die zelfgefabriceerde kerklip prijsgeven. Dat weigert men. Omdat men eigen naam, haan en kerkvaan geen koning meer zullen krijgen. Maar geliefden, ik zie op al die kerkwanden van het handschrift geschreven, mijne tekel uversin. En Gods volk heeft daar ook kennis aan, want van zichzelf is ze ook zo licht als een veertje, hoor. He, maar ze hebben een tegengewicht en dat is Christus. En Christus en die gekruisigde, en hij doet de goddelijke weegschaal uitslaan in het voordeel van de goddeloze waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. Begin nou niet gelijk ja te knikken, geliefde. Want hebt u dat zojuist genoemde handschrift wel eens op alle leden van uw vlees geschreven in het licht van Gods heilige wet? Want daar begint de zelfkennis, hoor. Namelijk in het licht van Gods vlekkeloze heiligheid. En die spiegel leert u uzelf kennen als een miskraam van de zondeval. En in die kennis is de kerk ook één. He, ze weten allemaal uit welke nood en dood ze gered zijn geworden. En nog dagelijks gered moeten worden. En als je jezelf als een goddeloze en een miskraam van de hel voor Gods aangezicht hebt leren kennen, dan zal je je nooit meer beroemen op je kennis. Want in het licht van de toepassing van 1 Korinthe 1 vers 30, dat Christus ons geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, verlossing en heiligmaking, dan kom je niet verder als een ontijdig geborene die blind is en niks weet. Nou, dan heb je misschien wel voor de waarheid gestreden, maar als je achter de waarheid gebracht bent, geliefde, dan ga je niet voor, maar door de waarheid strijden. En dan vallen die mensen je aan, alsof je het allemaal alleen weet. Maar dan moet je die mensen naar je zender verwijzen en dat ze daar hun beklag doen. Ik geef er niks meer om. Als de geest je tong, je een tong der geleerden geeft of een pen eensvaardige schrijversgeliefde, daartegen is geen duivel opgewassen. Maar wat niet uit God geboren is, dat is vlees. En vlees loopt zich altijd te pletten tegen het geschreven woord. Ja, van die mensen met goede voornemens, daar staan de refokranten bol van. Je hebt ook van die evangelisten die het publiek betoveren met meditatief sprokkelhout, die ze uit andersman bossen gejat hebben. En me pronken met een andermans veren, om een naam te halen, om ziek en zat van te worden. Maar als geroepen getuige van Christus hoef je echt geen Wikipedia-bibliotheek te verwerven. En ook geen stand meer op te houden, want dan ben je een gevangene van Christus, om van hem te getuigen. En de valse leraars de mond dicht te slaan, de woord en geest. De gevangenschap in Christus, dat is de beste gevangenschap die je maar kan wensen kunt. Want de cipier van dat gevangenhuis zorgt beter voor zijn gevangenen dan koning voor zijn lakeien. Geloof je het niet? Dan weet je er niks van. In het gevangenhuis van het evangelie geniet je een vrijheid die de wereld niet kent. Want de bruid van Christus is een vrijwillig gevangene en tevens een aangenomen kind van de gevangenenbewaarder die niet slaapt nog sluimert. En in dat gevangenhuis van Christus heeft men alle dingen gemeen. Daar wordt de rust geschonken, het vette van zijn huis gesmaakt, een volle beek van welles maakt, elk een liefde dronken. Dat is een geoorloofde dronkenschap. De Pinksterlingen waren het niet ordinair dronken van de wijn, maar ze waren wel dronken van de liefde, van de geest van Christus. Dat is een geoorloofde dronkenschap. Dat is zelfs een gewenste dronkenschap. Dat is zelfs een begeerlijke dronkenschap. Want dan verkeer je in het wijnhuis van Christus. En in dat wijnhuis van Christus, dat is alle bitterzoet. Om in dat wijnhuis te komen moet je eerst de oorzaak, er moet eerst de oorzaak van de dood weggenomen worden, namelijk de zonde. Ja, want aan de zonde zit de dood verbonden, geliefde. En de mens wil wel de zonde, maar niet de dood. Maar dat is toch niet eerlijk, hè? Maar God maakt de zonde die hij zalig wil eerlijk omtrent zijn zondeloon. Het loon der zonde is de dood, de drievoudige dood. En dat zal God u eerlijk uitbetalen als u onverzoend sterft. Dan gaat geen mens niks voor niks verloren, hoor. Dan moet je eerlijk uitbetaald. Een mens hoeft niet zonder loon te zondigen, nee. Een mens krijgt met gepaste munt betaald als hij in de zonde sterft. En dan krijgt hij loon naar werken, namelijk de drievoudige dood. En zo'n mens kan God dan nooit meer verwijten dat hij hem zonder loon heeft laten zondigen. Dus aan de zonde hangt de dood en de dood houdt niet van de mens, want de dood ontneemt de mens het leven. En als de dood doodgeschoten kon worden, dan zou de dood al lang niet meer bestaan. En de mens wil van zijn dood niks weten, hè, maar wil van God. Maar God wil van de zonde niet weten. En daarom eist hij dat de ziel die zondig sterven moet. En sterven is God ontmoeten, geliefde. En wat dan? Als u onverzoend God zal moeten ontmoeten. Nou, ik ben niet geroepen om de leer der zaligheid allemaal begrijpelijk uit te leggen, want Gods woord is geen begripsboek. Het is de wijze en de verstandige verborgen wat God zijn kinderkens openbaart. Je komt nooit achter het geheim van zalig worden als de Heer het u niet openbaart. Dat is geen excuus om onbekeerd te blijven, want de ziel die zondigt is zal sterven. Dat staat vast hoor, dat is bepaald geen Frans. Je kunt 100 keer de Bijbel lezen, maar u zult er geen letter van verstaan als de Heer het u niet openbaart door zijn lieve geest. U zegt, zou u de zaligheid dan niet iedereen gunnen? Ja, wel krachtens de liefde, maar niet krachtens de waarheid van het evangelie, want ik wens niet barmhartiger te zijn dan God. Want dat is ook duivels. Hoor. Als je barmhartiger wenst te zijn dan God, dan ben je ook zwanger van de duivel. Nou, er zijn er wat zo zwanger van de duivel, omdat ze iedereen de zaligheid gunnen. Dat is krachtens de liefde, maar niet krachtens de waarheid. De liefde kan dwalen en denkt geen kwaad, maar het geloof handelt door de waarheid en op grond van de waarheid. De waarheid is eerst en dan de liefde. Het geloof is eerst en dan de liefde. Het geloof is door de liefde werkende en de liefde is niet door het geloof, maar de liefde is wel de meeste. Want de liefde blijft tot in eeuwigheid, hè. Als je zonder de liefde bent, geliefde, dan kun je geloof hebben dat bergen verzet, maar dat zou je niet baten. Maar draait de orde niet om. Het is geloof, hoop en liefde. En als je die orde omdraait, dan draai je alles om. Hè? Dan ben je zelfs zwanger van diabolus. Eén die alles omdraait. Dus dat betekent diabolus. Eén die alles omdraait. En die de waarheid verdraait, omdraait. Als hij dat doet, dan is de liefde Gods niet in u. Want die zijn broeder haat is een leugenaar en de liefde Gods is niet in hem. Maar ik kom mensen tegen die zich als broeders voordoen, hè, maar achter je rug hoor je de lasten door het land gaan. Dat word ik dikwijls gewaar en dat maakt de Heer me bekend. Je kan God niet bedriegen hoor, je kan mij wel bedriegen. Oh ja. Maar de Heer maakt me dat altijd op een of andere manier bekend. Dat word ik in mijn hart gewaar. Dan komt er een last op mijn ziel. En dan moet ik dikwijls wenen omdat ik geen wapens heb. Ik heb geen wapens tegen die grote menigte. Dan moet ik bij de Heere schuilen. Om tegen mijn twisters op te treden en op hen op de mond te slaan. Niet zozeer omdat ze mij lasteren, maar omdat ze Gods woord en de leer van Christus verachten. En verdraaien totdat het recht Gods er totaal uit verdwenen is. Hè? Totdat de ergernis van het kruis te niet gedaan is. En zulke geesten houden een evangelie over naar de mens. Een evangelie voor beginners die het goed bedoelen. Naar de hel met je goede bedoelingen. Want je slaat de Christus mee in zijn aangezicht. Mensen met goede bedoelingen zullen nooit eendrachtiglijk bijeen zijn met Gods volk. Die mensen willen namelijk in het midden staan. He, maar er staat er maar één in het midden, dat is Christus zelf. En als Christus te midden van zijn volk verkeert, staat er een volk aan de kant. Dat volk is uitgeteld, afbekeerd, onbekeerd. En het staat doorgaans ledig op de markt met doorgeknipte zakken en het heeft geen mensenverstand. U zegt, is dat Gods volk? Ja, dat is Gods arme en ellendige volk die op zijn naam betrouwen. En als je op de namen Gods betrouwen mag, vertrouw je geen mens meer, ook jezelf niet meer. En dan kun je niet alleen wandelen met degene die de dood gestorven zijn. En met Christus uit de dood en het graf verrezen zijn. Dan kun je alleen maar met die mensen wandelen. Dan begeef je eigenlijk wel in de wereld, maar je kunt niet met iedereen wandelen. Maar Gods volk, dat zijn mensen die hebben van de wet geen verstand. Ja, de godsdienst die heeft verstand van de wet. En ik heb vele dominees beluisterd, die hebben zo'n verstand van de wet. Maar ik zeg, je hebt er nog geen draad verstand van. Want wat voor een verstand heeft een lijk van de wet? Moet je mij eens vertellen. Maar die gestorven zijn, die der wet gestorven zijn, dat zijn mensen die zichzelf niet meer leven, maar goden. Dat zijn zielen die zichzelf niet meer beheersen, maar beheerst worden. Door die goddelijke geest, die in al de waarheid leidt. Dan hoef ik niet te verzinnen wat ik schrijven of preken moet. He, want ik heb geen opsluiting en daar mis ik niks aan. Ik moet het hebben van de indachtmakende geest. En mensen, als je niet preekt of schrijft of spreekt als een ledig vat, dan is het allemaal verstandswerk. Daar is de Heer niet in. En dat raakt je hart niet, want kennis maakt opgeblazen. Maar als er een druppeltje goddelijke geest in is, dan worden harten verslagen, doorwond en geheeld in en door die grote enige medicijnmeester. Die beslist geen stinkende wonden maakt, want de Heer maakt dood, de Heer dood en maakt levend. En dus mensen, dat zwaard gaat altijd eerst door mijn eigen ziel, want er zal een zwaard door uw ziel gaan, volk van God. De Heer spaart geen vlees, want anders zat ik hier niet op Patmos. Maar ik wil toch niet ruilen met de rijkdom van de geest van de vleeselijke godsdienst, hoor. Want een steenuil in de wildernis, die gaat straks met de buit van het overwonnen land naar huis, schoon niet meer uitgetogen. O mensen, wat wilt u er meer aan doen dan als dood zijn, dan als dood aan zijn voeten liggen? Wat wil je er nou meer aan doen? En daarvoor moet je eerst de dood gestorven en God levend gemaakt zijn, om als dood te liggen aan de voeten van het lam. En dan lig je daar niet als een gerechtvaardigd mens. Daar ben ik ook tegengekomen, van die gerechtvaardigde mensen. Maar als je aan de voeten van Christus legt, leg je daar niet als een gerechtvaardigd mens, niet als een bekeerd mens, niet als een diep doorgeleid mens, maar als één die vergaat, als een man van onreine lippen. En dan loopt het niet meer over een bekeerd mens, maar over God. En dan gaat het over zijn werk, naam en eer. Hoe groot, hoe vreselijk zijt Galom, in uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Dan hoef je niet meer mee te tellen. Want er is er maar één die telt, en dat is Christus. En dan hoef je ook niks meer te wezen, want hij brengt alle kennis mee, namelijk zichzelf. En dan hoef je niet meer te kunnen denken. Want ik kan slechts zo ver denken als mijn neus lang is. Dus weg met die wijsheid. Weg met die wijsneus. En plat op de grond in stof. Ja, daar zingt de ziel Godelof. Daar wordt de theologie geboren. Als dood aan de voeten van het lam. En anders weet je er niks van. En dan roer je me wat in de brokken. En dan weet je niet wat je leert, nog wat je bevestigt. Alle kennis moet overboord, want anders weet je niet dat de kennis. Anders weet je niets van de kennis van Christus. Alle wijsheid moet overboord, anders weet je niets van de wijsheid bij God. En alle gerechtigheid moet overboord. Want er is maar één gerechtigheid die redt van de dood. En dat is Christus. Dat is de gerechtigheid van Christus. En alle heiligheid moet overboord. Want Christus is niet alleen mijn borggerechtigheid, maar ook mijn borgheiligheid. Ook alle zondekennis moet overboord. Wat moet ik met die zondekennis als Christus mijn wijsheid is? Dus verstand van de wet heb ik niet. Want de wet is geestelijk. En ik ben vleeselijk. Ja, ik heb ze wel ontmoet hoor. Gerechtvaardigd. Ja. En nou gingen ze een heel nieuw leven leiden en de wet doen. Nou, Paulus zegt, daar ben ik nooit aan toegekomen, want de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. En ik spreek tot degene die de wet verstaan, en alleen diegene verstaan de wet, die van de wet geen verstand hebben. Maar aan Christus geklonken en verbonden zijn door het ware geloof. De wet is goddelijk en geestelijk, maar dat ben ik niet. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En toen het gebod gekomen is, geliefde, toen heb ik mijn verstand verloren. Want de wet ontnam mij alle steunsels van het vlees. Ja, hij beroofde mij van het leven. En dan ligt de ziel dan op het vlakke des velds, vertreden in zijn geboortebloed. Heb je nog verstand van de wet? En ook na ontvangen genade krijg je geen verstand van de wet. Paulus zegt, ik ben eraan gestorven omdat ik er geen verstand van had. Want ik meende door mijn verstand die te moeten doen. Maar ben erachter gekomen dat ik geheel zonder de wet leefde. En hebt hij die wet weer opgepakt na ontvangen genade? Nee, geliefde. Want hij zei, ik ben door Christus gegrepen. En daar heb je alle dingen gemeen met Christus. Hè? Die dood geweest is, doch zie hij leeft. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Ja, daar kom je echt niet achter door wet en evangelie dogmatisch te onderscheiden hoor. En zalig worden is geen wiskunde. Maar een eenzijdige, gans onmogelijk godswerk. En daarom een eeuwig wonder. Dan krijg je verstand, een wedergeboren verstand, een verlicht verstand, een verstand met goddelijk licht bestraald, verstand van God en goddelijke zaken. Dan draag je de schat in aardevaten, opdat de uitnemendheid de kracht van God zijn, niet uit ons. En dan ben je een slagschaap van Christus die alle dagen sterft. En dan mag men op je spugen, je benauwen, je doodzwijgen, dat helpt geen zier hoor. Want Christus heeft gezegd, ik zal voor u strijden en gij zult stiller zijn. Stille zijn betekent in je mond houden. Als de leer van Christus in het geding is. Ja, dat willen ze tegenwoordig zeggen. Dan van die stille Christus, stille in de landen. Nou, ik geloof er niks van. Maar geliefde, kan ik u niet eens jaloers maken op die lieve borg. Hè, die niet iets doet, maar alles gedaan heeft hetgeen tot uw eeuwige vrede en zaligheid dienen moet. Hij wacht om genadig te zijn. En als je alles moet en mag loslaten, alles moet en mag prijsgeven, ja, je eigen leven, hè, dan wordt het leven in onverderfelijkheid geboren bij God vandaan en geopenbaard. En dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. En dan neemt de Satan uw zegenkroon nooit meer af. Ja, wacht even. Gods volk moet menigmaal klagen vanwege de zonde, hè. En dan roepen ze, de kroon onze hoofd is afgevallen. O wee nu onze dat we zo gezondigd hebben. Ja, want die kroon moet omgekeerd en omgekeerd worden na ontvangen genade. Dat had hij niet gedacht, hè? Je had gedacht zo van het dienst uit de zon het beloofde land in te huppelen. Maar o wee, en geen erg in de woestijn gehad, hè? O, wat valt dat tegen, mensen. En dan menen op die reis van kracht tot kracht steeds voort te kunnen gaan. Nou, maar dan heb je nog weinig geleerd, hoor. Dat moet steeds weer geleerd worden, namelijk eigen krachten te verachten. En dat wordt alleen op Jezus school geleerd. En als hij dan dacht al aardig gevorderd te zijn en in wijsheid toe te nemen bij God en bij zijn volk. Maar dan ben je rijp voor een diepe val. En dat zou een wonder zijn, want die nedervalt wordt door God weer opgericht, hoor, na ontvangen genade. Dat is dikwijls ook een kenmerk, zal ik je vertellen. Een kenmerk van genade. Hè? Als je het altijd maar recht weet te houden, je padje. En als je nooit in de zonde struikelt, dan geloof ik geen eens dat een kind van God ben geliefd. Geloof ik niks van. Want als je door genade leven mag, dan moet je steeds weer opgericht worden. Hoor? Maar als je op de klip van hoogmoed vast komt te zitten, daar is er een stormvloed voor nodig om je van de hoogte de Libanon af te stormen. He, anders kun je toch nooit alle dingen gemeen hebben met degene die in de diepte verkeren van de Godverlatenheid. Na ontvangen genade. Dan praat je maar wat over de hoofden heen. He, dan zul je wel bewonderd worden over zoveel praatkunst en geleerdheid en gunning. He, maar dan praat je ook over de leidende borg heen. Die is een hoogste aanvechting, zijn dierbaar bloed zweet en als een worm en geen man over de aarde kroop. En om met hem alle dingen gemeen te hebben, geliefden, dan moet je van de Libanon af. Want in het dal van vernedering en in de angst der hel, daar groeien de mitten van Gods eeuwige liefde. En daar is de ruiter op het witte paard om zijn volk te troosten en te versterken. En in al hun benauwdheid is hij benauwd geweest. En dat leer je niet op één dag. Dat is altijd weer een verborgenheid. Of dacht je dat God in het verlengde van je ervaring werkt, van je bevinding? Mens, zijt gij niet vleeselijk? Gods volk steunt niet op de ervaring, maar op de belofte Gods die in hun dood ja en amen in Christus zijn en blijven. Ervaring kan wisselen, maar Gods beloften in Christus blijven onveranderlijk, omdat God de onveranderlijk is en omdat Christus gisteren en heden dezelfde is. Niet van gestolen beloften. Beloften zijn geadresseerd hoor. God spreekt zijn kerk zalig in de belofte, door de belofte, in Christus. En dan ontvangen ze in de belofte de belover. Dat is zalig worden. Gods volk die heeft geen belofte van, nou eens even kijken hoor, even in de Bijbel bladeren of er nog een belofte voor me staat. Nou zo is het niet. Hoor. Dan werk je met het woord. Maar geliefden, Christus is gisteren en heden dezelfde. En om die reden en om die oorzaak waren zij alle eendrachtiglijk bijeen op de Pinksterdag, bidden en smekende in de geest om de geest. En als je zo binnen mag, dan bidt de Heilige Geest in je met onuitsprekelijke zuchtingen. Ben je dat wel eens gewaar geworden? Of ben je altijd zelf maar aan het woord? Maar als je mag bidden, als de Heilige Geest in je mag bidden met onuitsprekelijke zuchtingen, dan kun je dat bidden, kun je geen eens nalaten, mensen, want dat gaat soms de hele dag en de hele nacht door. En dat bidden kan alleen door Gods verzoende volk beoefend worden, want de Heilige Geest bidt alleen in je op grond van de vergeving der zonden. Denk er goed om, hoor. Toegepast aan je hart. En we hopen vanavond, als de Heer het geeft, met deze stof verder te gaan, geliefden, want ik moet nu stoppen, want de klok draait me door, ziet u. Maar straks gaat de kerk nooit meer uit, hè, want dan is de tijd opgehouden te bestaan. En dan zal God zijn alles en in alle. Amen. O lieve Heren, daar komen we nou nooit mee afgerond met uw woord. Dat is altijd maar in het midden stoppen. Want de tijd draait door, maar straks is het geen tijd meer en dan is het eeuwigheid. En uw volk leert de eeuwigheid kennen in de tijd. Omdat gij een God van eeuwigheid zijt. Gij zijt geen God, gij zijt ook een God van de tijd. Maar in uzelf zijt gij van eeuwigheid tot eeuwigheid, nooit geschapen, nooit geworden, altijd zijn. O Heer, en als we in u begrepen zijn, in Christus, dan zijn we ook van eeuwigheid. Want dan staan we in dat boek geschreven van eeuwigheid. En dan heb gij ons gekend van eeuwigheid. O Heer, mochten we dan dat deel in Christus deelachtig worden. Dat zalige deel, dat zalige lot. En dan zullen we ons hier op deze aarde niet meer thuis voelen. Maar dan zullen we verlangen naar die hemelse gewesten, naar die eeuwige zaligheid, naar die eeuwige God der zaligheid, waar Christus en God en de Heilige Geest alles is en in alle. En Heere, zoudt gij zelf daartoe uw Pinkstergeest willen uitstorten, in de eerste plaats bij uw kinderen, en in de tweede plaats ook tot afsnijding, doorsteking en ontdekking van degenen die nog onbekeerd voortleven, zoals op de Pinksterdag mocht geschieden door de prediking van Petrus. En Petrus zeide, die begon niet met oproepen tot het geloof, hij begon eerst de wet in al zijn scherpte te prediken, die gij doorstoken hebt. En o lieve Heren, toen werden die mensen allemaal zelf doorstoken. En ze werden verslagen in het hart. En ze werden ontdekt dat ze de grootste der zondaren zijn. Dat ze de Heren der heerlijkheid gekruisigd hadden. Heren, daar hebben we allemaal gestaan. Maar voor vijanden zijt gij gestorven. En gij hebt uitgeroepen. Heren, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Want Heren, in onze natuurlijke staat weten we niet eens wat we doen. We hebben niet eens wat we zeggen. Weten we niet eens wat we geloven. En dan houden we het alles maar aan de oppervlakte. En proberen we overal een graantje van mee te pikken. Maar uw volk krijgt geen graantje. Maar ze krijgen het hele brood. Het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Heren, pas dat toe in ons aanraad en leven. Dat levende water en dat levende brood. Die gij op de Pinksterdag zo verheerlijkt hebt. En ze begonnen te spreken in allerlei talen. En gij deed er nog toe. 3000 op één dag tot de gemeente die zalig werd. O Heere. En gij zijt nog dezelfde. Gij kunt nog een ware opwekking geven. Niet als zoals in onze dagen, Heere. Wil gij dat maar verstoren. Al die kunstmatige opwekkingen. Die maar in de race zijn voor de opwekking. En die niet op de Heere. Die niet door de Heere zijn gewerkt. Die niet door u zijn gewerkt. Maar die door de mens in beweging gezet worden. Door opzwepende taal. Maar uw volk komt ermee in de diepte terecht. In de verlorenheid. In de eenzaamheid. En daar wordt het leven geopenbaard. Dat heb je zelf geopenbaard in uw woord. En dat doet gij nog in onze dagen. Verheerlijk uw naam en kracht. Gedenk ons het verdere van deze dag. O Heere, zegen uw woord. Om Jezus wil alleen. Amen. En geliefde zingen we tot slot uit de 89e psalm. En daarvan het 7e en 8e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht. Psalm 89, het 7e en 8e zangvers. Thank you.
gemeente, laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.